De kerkenraad deelt u nog mee dat vanmiddag, zo de Heere wil, de heilige doop zal worden bediend.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 36 en daarvan het derde vers: bij u, Heere, is de levensbron. Het derde van 36. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 56, het zesde vers: Gij hebt mij ziel beveiligd voor de dood. Daarna vindt de schriftlezing plaats, en wel uit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20 en de versen 51 tot en met 58. We luisteren met eerbied naar de wet. Wij zingen het zesde van 56 en daarna 1 Korinthe 15, vers 1 tot 20 en 51 tot en met 58.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En in rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Ik maak u bekend het evangelie dat ik verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij begraven is en dat hij is opgewekt. En ten derde dagen naar de schriften en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. Van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, al zo prediken wij en al zo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Dan gaan we verder bij vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat is geschreven: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15 vers 5a. En dat hij is van Cephas gezien. Dan willen we voorbeden doen. Allereerst voor Renate Cabaret, die weer een operatie aan de rug moet ondergaan. Dan heeft broeder A.J. Kraaienveld, Arie Kraaienveld van de Walmolen, een ernstige boodschap gekregen dat hij acute leukemie heeft in een agressieve vorm. Zuster Kranendonk Ophof, die voor een darmonderzoek naar het Icasia ziekenhuis moet. Dan verder dankzegging dat En broeder P. van der Marel weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En broeder Joop Kraaienveld. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we eerbiedig mogen zijn. Want u bent een heilig God. En wij zijn zondige mensenkinderen. We zijn het niet waard, Heren, om voor uw aangezicht te verschijnen. Maar wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we toch tot u mogen naderen in zijn naam. Omdat gij ook beloofd hebt aan uw kerk al wat gij begeren zult in mijn naam. Dat zal ik u doen. En we belijden het voor uw aangezicht dat we het niet verdiend hebben. Lettend op wie wij zijn en wie wij blijven, ook na ontvangen genade. Verootmoedig ons dan, o Heere, door uw Heilige Geest. Opdat wij daar werkelijk de beleving van mogen hebben. Tegen u alleen gezondigd. En gedaan dat kwaad was in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Kan zo makkelijk gezongen worden. Kan zo makkelijk op onze lippen genomen worden. Maar Heere, laat het ons toch beleven. Want in die weg opent gij toch die fontein. Die er is tegen de zonde. En tegen de ongerechtigheid. Want bij u is vergeven. Altijd geweest. Ja, van eeuwigheid hebt u al gedachten. Des vredes gaat en niet ten kwade over een volk. Dat u ten eeuwige leven hebt uitverkoren tot de zaligheid. En die gij in de tijd roept door de prediking. En geef toch dat we daarom hier mogen zijn. Voor het eerst, als we nog onbekeerd zijn. Dat in ons dat toch gaat leven. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En ook als we daar bekommerd over zijn, Heere. Dat wij wel ons ongeluk gevoelen. Dat we tegen u gezondigd hebben. En dat we misschien ook wel bij dagen en bij nachten tot u roepen om bekering. Maar dat het maar niet komt. En Heere, dan bidden we u ook voor de zult. Of gij toch doorbrekend licht wil schenken. Zodat ze uw genade mogen ontvangen. En denk ook aan uw volk en kinderen in onderscheiden wegen die ze meemaken. In onderscheiden beproevingen en aanvechtingen. Heere, dat wij toch deze dag onthaald mogen worden in uw huis. En mogen ervaren dat uw huis een huis der vertroosting is. Een huis van wetenschap. Het is zo dikwijls de aanvechting, zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste. En zeker wanneer wij een weg van beproeving moeten inslaan. En dan dragen we ook hen aan u op die het moeilijk hebben in ons midden. We denken aan de rouwdragenden. Wilt u hen toch vertroosten? We bidden u voor de langdurig zieken in ons midden. De ernstig zieken. We denken aan onze broeder Kraaienveld. We hebben ook vernomen dat het geestelijk goed met hem is. En dat is alles. Zeker op het ziekbed. En Heere, wij bidden u dan ook voor hem. Of dat ook bij hem de overhand mag krijgen. En mag houden. Bij zijn ziek zijn. Ja, Heere, dat hij dan ook mag ervaren. Dat dit ziek zijn voor hem een bode is. Om hem op te halen. Heere, gedenk hem dan en troost hem. We dragen Renate Cabaret aan u op, die al zo lang en zoveel jaren tocht. Heere, u kent haar ook. We bidden u of gij met haar wil zijn. In haar jonge leven al zoveel beproevingen meegemaakt. En wilt u haar vertroosten door uw Heilige Geest aan haar te schenken. En geef toch ook dat de ingreep mag lukken, zodat de pijn ook weggenomen zal worden. Zo dragen we ook zuster Kranendonk aan u op, die een darmonderzoek moet ondergaan. Och Heere, geef toch dat het mee mag vallen. En als er dan iets ontdekt wordt dat er wat aan te doen is, en wilt u haar ook gedenken, samen met degenen die haar lief zijn. Zo is er ook dankzegging te doen voor Pieter. En wij bidden u ook voor hem. Geef toch dat het genezen mag, de ingreep die hij heeft moeten ondergaan, zodat hij ook weer normaal zijn werk kan doen. En dat ook deze dingen hem tot nadenken zullen stellen. Want ook alle dingen die gebeuren zijn niet voor niets. Geef toch dat hij dat mag zien. Zo dragen we ook onze broeder Joop Kraaienveld aan u op, die weer thuis mag zijn. Geef toch dat hij uw langmoedigheid heeft gevoeld toen hij gevallen is, dat hij toch, ondanks wat hij daarbij opliep, mee mocht vallen. Heer, u bent een langmoedig God, niet willende dat één van ons verloren gaat, dus ook Joop niet. En geef dat hij dat ook mag geloven. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst. Help ons alstublieft als uw knecht. In de bediening van uw woord. Al uw knechten, ook onze vriend en broeder die gij hier gesteld hebt. Sterk en ondersteun hem. Dragen in het bijzonder ook onze vriend dominee Procé aan u op die ernstig ziek is. Heere, wilt u hem toch nabij zijn. Heere, wilt u hem toch gedenken, samen met zijn vrouw in deze verdrietige weg. En dat hij mag ervaren, zo ons aardse huis, deze tabernakels, afgebroken wordt. Wij een gebouw bij God in de hemelen hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig bij God in de hemelen. Heere, doe niet naar onze zonden, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Dan zingen wij Psalm 21, vers 4, 5 en 6. En de Heere zegene u en uw gaven. 4, 5 en 6 van Psalm 21. zingen wij straks na het amen 88 van 119. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. En wat er verder volgt. Gemeente, Paulus die loopt tegen een probleem aan. In de pas gestichte gemeente van Korinthe. Hij heeft die gemeente net verlaten. 2 jaar heeft hij die gemeente bearbeid. Dat is voor Paulus een lange tijd. Wij zouden zeggen van als een dominee na 2 jaar weggaat, dan heeft hij het niet naar zijn zin. Maar bij Paulus was dat beslist niet het geval, want voor Paulus was dat echt een lange tijd. En als je dan je gemeente hebt verlaten en je hoort dan dat er een groot probleem rijst in de gemeente, dan maak je je daar zorgen voor als oudherder en leraar, nietwaar. En wat was dat dan voor een probleem? Nou, een dwaling. Een ernstige dwaling. Misschien dat de Korintiërs zelf dat nou niet direct zo ernstig vonden, maar Paulus zegt dat is echt een ernstige dwaling. Want er staat in het gelezen schriftgedeelte, in de versen 12 en 13, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Met andere woorden, ontken je de opstanding uit de doden, dan ontken je eigenlijk ook de opwekking van Christus. Nou, dat is voor Paulus echt een ernstige zaak. En daarom, omdat het voor Paulus zelf een zekerheid is, wil hij dat gaan bewijzen. En dan voert hij ooggetuigen aan. En een van de ooggetuigen is Cephas. Petrus, daar willen we dan naar luisteren. Cephas als kroongetuige van de opwekking van Christus. Dan staan we stil bij het wonder van dit getuigenis en de betekenis van dit getuigenis. Dus Cephas, jongens en meisjes, dat is Petrus. Maar ik zeg elke keer nu Cephas, omdat dat natuurlijk in de tekst staat. Maar dan weten jullie dat alvast, hè? Dat is dus dezelfde als Petrus in de Bijbel. Cephas als kroongetuige van de opwekking van Christus. Het wonder en de betekenis van dit getuigenis. Ja, hoe komt het eigenlijk dat gemeenteleden en zelfs ambtsdragers tot de dwaling komen dat er geen wederopstanding des vleeses is, dus dat het lichaam een keer weer uit het graf zal oprijzen? Dat is toch een hele troostvolle gedachte. Als je een geliefde naar het graf hebt moeten brengen en dat je die geliefde niet zonder hoop hebt begraven, en dat die dominee dan bij het graf zegt, en eens zal dat graf op weer opengaan, en dan zal die geliefde weer uit dat graf oprijzen. Maar dat was voor die Korintiërs, althans sommigen onder hen, helemaal geen troostvolle gedachte. Want weet je, jongens en meisjes, die Korintiërs, die waren ergens bij opgevoed. En dat hoorden ze op school. En als je ergens bij opgevoed bent, dan raak je dat zomaar niet kwijt. Waar waren ze dan bij opgevoed? Nou, dat zal ik je vertellen. Je hebt een mooi lichaam, hè, jongens en meisjes. Maar in je lichaam, daar zit een ziel. Dat heeft een dier niet. Maar nou leerden ze op de school in Korinthe en onder de wijsgeren, dat zijn hele knappe mannen, dat die ziel, die zit gevangen. Die zit gevangen in je lichaam. Nou, een gevangen is helemaal niet leuk, hè. En daarom, als je sterft, dan ontsnapt die ziel uit die gevangenis. Net als dat een gevangene ontsnapt uit de gevangenis. Nou, dat vindt iedere gevangene natuurlijk fijn. als hij ontsnapt uit zijn gevangenis. En zo is het eigenlijk ook met die ziel. Kijk, en als je dan hoort in de verkondiging van het woord dat die ziel straks weer terugkomt in dat lichaam. Ja, dan denken die mensen van, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet dat die ziel terugkomt in een lichaam, weer terugkomt in een gevangenis. En zo gingen ze dat rondverspreiden in de gemeente. Nee, die leer moeten we maar niet aanhangen. En dat hoorde Paulus. Hij schrok daarvan. Hij dacht, als zij dat echt gaan geloven, dan is het volgende stapje heel logisch, dat zij ook gaan twijfelen aan de opwekking van de Heere Jezus zelf, die immers ook weer teruggekomen is in zijn lichaam, en die immers ook weer opgestaan is uit de doden. En waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, dat zegt hij heel duidelijk in de versen 13 tot en met 18. Ja, als de Heere Jezus niet opgewekt is, nou dan kan de dominee net zo goed hier van de preekstoel afgaan en weer teruggaan naar huis en wij allemaal naar huis toe gaan hoor. Want dan heeft de prediking echt geen zin. En als de Heere Jezus niet opgewekt is, dan hoeven we vanmiddag ook niet de 12 artikelen te lezen. Want dan is dat geloof echt een lege huls. En ja, dat praat je dan bij het graf, dat de doden weer op zullen staan, dat is dan ook maar een droom. En dan, als het gaat om de vergeving van zonden, dan moet je er echt niet op rekenen dat die vergeven zijn. Nee, zegt de apostel Paulus, daar staat of valt ontzettend veel mee met de opwekking van Christus. En daarom gaat hij het bewijzen. Eerst vanuit de Bijbel. Dat is natuurlijk het beste. Zo moet je altijd omgaan met dwalingen, gemeente. Eerst vanuit de Bijbel. Dat zijn de eerste 5 versen. En dan, ja, dan gaat hij ook getuigen opvoeren. En dan begint hij met Cephas, met Petrus. Cephas, als kroongetuige, nummer 1 staat hij. En ja, die naam Cephas, weten jullie jongens en meisjes wanneer hij die gekregen heeft? We kunnen dat lezen in Johannes 1 vers 43. Dan ziet Jezus een man op zich afkomen, die gebracht is bij de Heere Jezus, nadat hij onderwijs had gekregen van Johannes de Doper. En dan zegt Jezus, gij zijt Simon. Dat zegt heel wat. Daarmee laat Jezus zien dat hij die man kent. En dan gebruikt hij zijn oude naam die hij van zijn vader en moeder heeft gekregen. En dat doet Jezus met opzet. En u moet maar eens opletten, gemeente, telkens als die naam genoemd wordt voor hem, dan heeft dat betekenis. Dan heeft dat betekenis om Simon te herinneren aan zijn oude bestaan. Aan zijn boos en goddeloos bestaan. Gij zijt Simon. Maar gij zult genaamd worden Cephas. Het welk is Petrus. Cephas is het Aramees voor Petrus. En dat betekent rotsman. Was hij nou zo'n man die zo stevig in zijn schoenen stond, gemeente? Oh, beslist niet. Dat weten we. Hij was echt tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Hij had een heel spontaan karakter. En dat mag gerust hoor. Als jij een spontaan karakter hebt, nou behoud het maar. Dat is echt voordelig. Maar bij Petrus was het soms ook wel zo van zo in de wolken en zo in de kolken. Denk maar aan die bekende geschiedenis. Dan ziet hij Jezus aankomen over het water.
En dan zegt hij, vindt u het goed als u het bent dat ik tot u kom? En jawel, hij stapt spontaan over de reling van het schip. Ja, door het geloof hoor. Echt waar, anders kun je dat niet. Maar dan, ja, dan zinkt hij weer weg, hè. Klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Ja, en hij was impulsief, niet waar? Zo'n rotsman was het niet. Want ja, toen Jezus begon over zijn lijden en sterven, zei hij, dat zal u niet geschieden. En dan typeert Jezus hem als, ga weg achter mij, Satanas. Want gij bedenkt niet de dingen die des Goden zijn, maar die der mensen zijn. En weer zo'n moment, hè, dat hij dat zwaard trok en een sta in de weg was, als het ging om de gang van het lijden van Christus. En dan niet te vergeten natuurlijk die diepe val van de verloochening van Jezus. Gij zijt Simon. Gij zijt nu genaamd Cephas. Waarom? Alleen maar uit vrije genade, gemeente. En dan ook omdat hij door genade bepaalde dingen had gezegd. Bijvoorbeeld, en wilt gij die dan ook niet weggaan? Tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Of, en gij, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is op die belijdenis. Niet omdat hij zelf nou zo'n rotsman was, maar op die stevige belijdenis, gemeente. En hoewel Simon opgeëist is door Satan en diep gevallen is, wordt hij hier toch aangereikt als de eerste kroongetuige van de opwekking van Christus. Wanneer heeft hij hem dan gezien? En hij is van Cephas gezien. Ja, jongens en meisjes, weten jullie dat? Wanneer is hij nou van Cephas gezien? Goed zo, zegt iemand. Bij het meer van Tiberias. Toen Jezus daar stond aan de oever. En dat Petrus als eerste uit het schip sprong. Dat weten jullie wel, hè, jongens en meisjes? En nog een keer dan. Nou, zegt een slimmerik, ik denk van die avond dat Jezus opgestaan is en toen de deuren gesloten waren. En toen stond hij plotseling in het midden van de kring van de discipelen. En daar was natuurlijk Cephas ook bij. Juist. Is dat alles? Nou, zegt iemand, toen de Emmausgangers terugkwamen, toen was dat allemaal nog niet gebeurd. 1. Bij Tiberias en 2. Achter gesloten deuren. En toen zeiden ze allemaal, de Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Juist. En waar staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat eigenlijk niet echt precies ergens. Maar dat moet toch een persoonlijke ontmoeting zijn geweest van hem met Jezus. En dat is ook zo, gemeente. En ik denk dat we vooral aan dat moment moeten denken als hier staat en hij is van Cephas gezien. Laten we proberen dat toch eens na te gaan. U kent misschien wel die geschiedenis, niet waar, dat de vrouwen bij het graf komen. En dat staat speciaal in Marcus. Zeg het zijn discipelen en Petrus. Niet vergeten hoor. En u weet dat Marcus zijn evangelie geschreven heeft uit de mond van Petrus. En toen heeft Petrus gezegd, luister goed Marcus, schrijf op wat er gebeurd is rond de opstanding. En dan moet je dat vooral niet vergeten hoor, dat toen die engelen gezegd hebben, en Petrus. Want wat gebeurde er toen de vrouwen aankwamen om dat allemaal te vertellen aan die discipelen? Klonk dat in de oren van de discipelen als zot geklap? Erg hè? Erg hè? Ja, dat komt door de blokkade van het ongeloof. Als zot geklap. Maar toch, ja, Johannes en Petrus, die zeiden, wij gaan uit op onderzoek. En dan gaat Johannes, die gaat sneller dan Petrus. Hij loopt vooruit. Maar Petrus is traag. Hij loopt niet zo snel. Kun je begrijpen waarom? Waarom hij niet zo snel loopt? Ja, misschien snap je het wel. Want ja, stel je nou eens voor dat het echt waar zou zijn. Dat Jezus nou echt opgestaan is. En dat hij dan Jezus moet ontmoeten. Hij voelde wel dat er schuld lag. Want hij had zijn meester verloochend. En Johannes was vooruitgelopen en die was het graf ingegaan. En dan lezen we in Johannes 20 dat hij geloofde. En hij keert om en hij zal vast tegen Petrus gezegd hebben, hij is echt opgestaan, ik geloof het echt. Heb je hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. En hij is van Cephas gezien. En hij is van Simon gezien. Zo zeggen ze tegen elkaar. En toen moet het gebeurd zijn, gemeente. En de laatste keer dat hij Jezus oog in oog had gezien, lezen we in Lucas 22, vers 61 en 62, dat lees ik u voor. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gegaan zijnde weende bitterlijk. Dat was de laatste keer dat hij oog in oog was met Jezus. Dat is een hele moeilijke tijd geweest voor hem. Daar ging hij naar buiten en maar huilen. En maar huilen, die blik van Jezus. Oh, daar ging hij de nacht in. Een dag. Dat was de tweede dag. Die dag daarvoor, dat was de dag van de gevangenneming. Die dag daarna, de tweede dag. Weer de nacht in. En maar huilen. En er ging door zijn hoofd. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Schuld. Schuld en nog eens schuld, geliefden. En dan die berichten dat hij opgestaan is uit de doden. Hoe zal hij hem ontmoeten, gemeent? En toen is dat gebeurd. Dat staat niet precies in de Bijbel, gemeent. Maar dat moet een heel gewichtig moment zijn geweest in het leven van Cephas. Toen heeft hij hem ontmoet. En wat is hij toen toch door alles heen gezakt, geliefde. Echt waar. Kennen we daar iets van, gemeente? Door alles heen te zakken. Wat blijft er over, Petrus, van je keuze? Toen u zei, ze kunnen u allemaal verlaten, heren. Maar ik niet. Zo slecht ben ik niet. Wat blijft er nou van over van die hoge belijdenis die je uitgesproken hebt toen Jezus vroeg, en wilt gij lieden ook niet heen gaan? Tot wien zullen wij heen gaan? Wat blijft er nou toch van over? Toen ik zei dat je me zou verloochenen. Dat je zei van, ze zullen u allemaal kunnen verloochenen, maar ik niet. Door alles heen gezakt, gemeente. Als een goddeloze. Was hij weggevlucht. En liep hij te tobben over. Wie ben ik toch, wie ben ik toch. Dieper afgedaald in de kelder van zijn goddeloos bestaan, geliefde. Als een onwaardige. Als een helwaardige. Anders bleef er niet van hem over, gemeente. En dan toch. Dat geheim, die ontmoeting. Die opzoeken de herder der schapen die door de God des vredes wedergebracht was uit de doden door het bloed van het eeuwige testament. Die zocht hem op. En toen hebben ze een gesprekje gehad, gemeente. En toen heeft Jezus zijn wonden laten zien. Daar kun je gerust van uitgaan. Net zoals dat hij dat bij de Emmausgangers heeft gehad. Een gesprekje. Een gesprekje over Petrus, Cephas, dit moest hij. Heb je nou een klein beetje geleerd dat dit moest? Er moest aan het recht voldaan worden, Cephas, voor jou, hè. En ik moest opstaan, hè, voor jou, hè. Want anders dan had ik dit niet uit kunnen delen aan jou. Cephas, dat moest gebeuren. Dat verstond hij niet, gemeente, voordat het allemaal gebeurd was. Hij ging nu enigszins verstaan wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 4, vers 23, welke overgeleverd is om onze zonden, overgeleverd aan de Vader, door de Vader, om onze zonden. En opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. En dan zeggen de kanttekeningen, namelijk overgeleverd om onze zonden, om die te verzoenen, die te niet te doen. Dat God door zijn opwekking getoond heeft dat hij de dood van zijn zoon voor een genoegzaam rantsoen voor onze zonden heeft aangenomen. En zijn volkomen gehoorzaamheid wil aannemen tot rechtvaardigheid voor allen die in hem geloven. Want indien Christus in de dood gebleven ware, zo zou zijn voldoening niet volkomen geweest zijn. En hij zou de kracht van die niet hebben kunnen toe-eigenen. Dat is wel een hele volzin, hè. Moet je thuis nog maar eens nalezen. Romeinen 4, vers 23, onze kanttekeningen. Maar ik vroeg het al zomaar tussendoor. Bent u, ben ik, overal doorheen gezakt? Ja, geliefde gemeente, wat is dat dan? Ja, kijk, als je dat aan Petrus daarvoor had gezegd en gevraagd, dat je overal doorheen moet zakken, dan had hij dat niet gesnapt. Want in het beginnende leven, wanneer de Heere de keuze in je hart gewerkt heeft, en er is een breuk gekomen met de zonde, en de brug naar de wereld is opgehaald, en je kent dat hartelijke treuren over de zonde en dat smeken om vergeving, en dat je bereid bent om de Heere te dienen en te vrezen, en hem te volgen, en dat je in die eerste liefde bijna elke zondag wat krijgt. En dat je, ja, dat je zo makkelijk op, soms op hele rare plaatsen, je hart zo uit kon storten voor het aangezicht van de Heer. En zo'n betrekking had op de Heer en op zijn dienst, op zijn volk en op zijn dag. En dat je zo leefde. Ja, beter gezegd, dat je eruit leefde. Moet je dat allemaal overboord gooien dan? Is dat allemaal niks? Nee, gemeente, beslist niet. Dat heeft de Heilige Geest gewerkt. Maar heimelijk gaat de mens daar toch op rusten. En heimelijk gaat hij daar toch zo'n grondje van maken. En dat vertelt hij dan ook als hij die gelegenheid krijgt. Het zij met veel schroom. Dat hangt ook wel een beetje af van je karakter. Petrus zou het met veel vrijmoedigheid verteld hebben. Anderen weer met meer schroom. Maar hoe het ook zij. Nee, zij zouden de Heere nooit verloochenen. Zij zouden nooit terugkeren naar een oude leven. Maar dan, als de Heere dieper gaat afdalen in de kelders van je bestaan. Nee, daar hoef je per se niet zo'n grote diepe val voor mee te maken zoals de apostel Petrus. Maar als je dat meemaakt, gemeente, dan ga je Petrus wel begrijpen. Dan ga je niet boven Petrus staan. Dan ga je niet zeggen, dat zou mij nou nooit overkomen zijn. Want dan komt die Petrus hier van binnen in je hart openbaar. Dan kom je openbaar als een goddeloze. Die overal doorheen zakt. Wat gaat de Heilige Geest dan doen? Dan gaat de Heilige Geest zich enigszins terugtrekken. Dan ontvang je niet meer zoveel. Dan lijkt het wel alsof je in een duisternis terechtkomt. In een donkerheid. En dan gaat God dieper afsteken in je goddeloos bestaan. Om je te plaatsen voor de eis van Gods wet. Want je kunt daar God niet mee betalen met alles wat je meegemaakt hebt. Niet met je tranen. Niet met, ja, met wat je meegemaakt hebt. Met je keuzes. Met je breuk. Nee, gemeente. En dat gaat God leren in je leven. Om dat lijden. En dat sterven. En de noodzakelijkheid van zijn opstanding te gaan verstaan. Moest de Christus alzo niet lijden. En in zijn heerlijkheid ingaan, Petrus? Ja, dat moest. En dan moet nog je verstand geopend worden, zoals Jezus dat deed met zijn discipelen, om dat te verstaan, gemeente. Dat is een heilgeheim, waarin Gods kinderen nooit in uitgeleerd raken. In die diepte, dat hij aan het recht van God moet voldoen. En dat ik aan dat recht van God niet kan voldoen in tijd nog eeuwigheid, kan voldoen. En dat ik toch moet leren buigen onder dat recht. Dat ik naar recht eigenlijk moet wegzinken in de hel. Ja, Cephas, dat had naar recht moeten gebeuren, nietwaar, Cephas? Jazeker. Hij had geen praatjes meer, hoor. Echt niet. En toen heeft Jezus zich aan hem geopenbaard. En toen heeft Jezus zijn wonder laten zien. En toen heeft Jezus iets laten beleven van: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En hij is van Cephas gezien. Dat woordje in het Grieks voor gezien, dat is een diep woord. Dat is niet zomaar een zien van, ik zie iemand. Want er zijn velen die hadden Jezus gezien tijdens de omwandeling op aarde. Maar ze hadden er niet in gezien wat Cephas erin gezien heeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. De betekenis van dit getuigenis. Want wat is de waarde ervan dan, dat juist Cephas dat gezien heeft? Dan staan we eerst heel bij het gewicht van dit getuigenis, gemeente. Namelijk dat hij als eerste dat gezien heeft. Want hij staat eigenlijk als eerste in de rangorde van de getuigenen. En dat heeft alles te maken met dat hij ook bekend was in Korinthe. In Korinthe was immers een richtingenstrijd aan de gang. De een die had liever dominee Cephas. En die zegt, nou geef mij dominee Apollos maar. En die, ja, die hield het toch nog bij Paulus. Maar het ging om Christus, hè. De grote prins der predikers. Maar toch was dat niet de hoofdreden waarom de apostel Paulus hier Cephas aanreikt als eerste getuige. De hoofdreden had toch te maken met de leidinggevende positie die Cephas innam in de kring van de apostelen. Nee, niet zoals Rome dat bedoelt. De paus, niet waar, als opvolger van Petrus. Maar wel zoals Jezus dat zelf heeft aangewezen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat hij altijd namens de discipelen sprak. En dat het daarom ook doorslaggevend was. Want ja, toen ze het van de vrouwen hadden gehoord, toen was dat in de oren van de discipelen als zot geklap. Maar toen op een gegeven moment Simon Petrus in de kring van de discipelen kwam, toen heeft hij het beleden. En dan kom ik even terug op Lucas 24, waar hij in vers 34 Simon wordt genoemd. Zie hem binnenkomen, met tranen in zijn ogen, in de kring van de discipelen. Hij doet de deur dicht, op slot. Wat ik nou toch meegemaakt heb, broeders. Wat dan? Ik heb hem echt gezien. Ik heb het niet alleen gehoord van de vrouwen. Ik heb hem echt in levende lijven gezien. Ik heb zijn lichaam gezien. Hij heeft zich aan mij geopenbaard. Dat is niet in een hoek geschied, gemeente. Hij heeft zich aan mij verschenen. En toen heeft hij de naam Simon genoemd. Hij is van Simon gezien. Aan mij, Simon. Nee, noem mij geen Cephas, noem mij geen Petrus. Dat heb ik verzondigd. Maar hij heeft zich aan Simon gezien. Zullen jullie het zo zeggen? Als jullie het vertellen? De Heere is waarlijk opgestaan, hij is van Simon gezien, van die zondaar. Toen heeft hij daar getuigenis van gegeven, gemeente. Je zou eigenlijk Simon hier moeten hebben om Simon dat te laten vertellen, om iets van die bevindelijke getuigenis te mogen vernemen. Niet alleen anderen, maar ook mij is vergeving der zonden geschied. Hij is van Simon gezien. Kijk, en daarmee neemt hij een gezaghebbende positie in de kring van de discipelen. Dat is belangrijk, gemeente, voor vandaag aan de dag ook. Ik moest zo denken aan dat boekje van professor Dr. Kuitert. Het algemeen betwijfeld geloof. Hoor je het? Het algemeen betwijfeld geloof. In die tijd ging het als zoete broodjes over de toonbank. Kuitert is er rijk van geworden. Vele drukken werden herdrukt. Het was een antwoord voor de randkerkelijke. Het was een antwoord voor degene die af en toe eens in de kerk kwamen en eigenlijk twijfelden aan de inhoud van de Bijbel. Dat gif, dat heeft de gereformeerde kerken kapot gemaakt. Dat gif, dat zijpelt onze kerken ook binnen, gemeente. Maar juist dat tegengif, dat is dat getuigenis. Dat hij waarlijk opgestaan is. Wat voor betekenis heeft dat getuigenis, gemeente? dat heeft een uitwerking. Welke uitwerking dan? Nou, die uitwerking lees je in vers 20. Als de apostel Paulus het op een rijtje heeft gezegd wat de consequenties ervan zijn. Als Jezus niet opgewekt is, dat heb ik al opgesomd, dat ga ik niet herhalen. Dan gaat hij met een klaroenstoot opeens zeggen, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Geloof je het? Hij is echt opgewekt hoor. En daarom heeft het zin om te preken. Daarom heeft het zin om in de kerk te zijn. Dan kun je nog bekeerd worden. Echt waar. En daarom heeft het zin om dat waarachtig geloof te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En dan heeft het zin om bij het graf een toespraak te houden voor degene die ontslapen zijn, staat er. Dat is een voorrecht dat alleen voor Gods kinderen geldt, gemeente. Dat geldt de goddeloze niet. De goddeloze die sterft om nooit te sterven in de hel. Om nooit te sterven in de hel. Maar Gods kinderen die ontslapen. Theodorus van de Groen die zegt, als hij op sterven ligt, ik lig hier op rozen. En straks zal ik neergelegd worden in mijn slaapsteden. En daarom mag op het graf van een kind van God geschreven worden, hier rust tot op de wederopstanding des vleesjes, daar heb je het. De wederopstanding van het lichaam, mijn geliefde, die in Christus ontslapen is. Paulus gebruikt die uitdrukking in het vers daarvoor, niet waar? Die in Christus ontslapen zijn, dat zijn mensen die afgesneden zijn van Adam, van de dood, van die drievoudige dood, geliefde. En ingelijfd zijn in Christus. En in Christus ontslapen zijn. Wat een heerlijke betekenis geeft dat, geliefde gemeente. Ze worden gezaaid om weer op te groeien. In onverderfelijkheid. In heerlijkheid. Aan Christus gelijkvormig. Ja, wat is uiteindelijk de betekenis, gemeente, van dit getuigenis van Cephas? Dit, dat er een moment in uw leven mag aanbreken dat u hem ook gaat zien. En hij is van, nou, zeg het eens, kind van God. Heb je je naam al in mogen vullen? Nee, niet meer zo dat zien zoals toen, lichamelijk. Nee, dat niet. Maar dat zien waarvan de Heer Jezus tegen Thomas zegt, zalig zijn degenen die niet zien en nochtans geloven. Zoals de Hebreeën schrijver dat zegt in Hebreeën 11. Dan lezen we immers, wat is geloven, dat is datgene te geloven wat je niet ziet en nochtans gelooft. Ja, zegt een scherpe Bijbellezer, maar in Hebreeën 2 staat toch van, en wij zien Jezus met heer en heerlijkheid gekroond. Ja, maar dat is ook het zien des geloofs. Dat is ook niet een letterlijk zien. Dat is ook niet een lichamelijk zien. Dan moet u voor oppassen, gemeente. De duivel die wil proberen je wijs te maken dat je dan Jezus ook lichamelijk hebt moeten kunnen zien. Wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. En zo probeert hij een mens te bedriegen om te staan naar visionaire dingen te zien die geen werkelijkheid zijn. Om je daarna te plagen en dat als een zeepbel kapot te laten spatten en je in wanhoop te brengen. Nee, gemeente, het gaat hier om de openbaring van Christus aan je ziel door de tralies van het woord van God. Je ziet dat toch telkens na de opstanding, dat Jezus zijn discipelen allereerst terugverwijst naar de schriften. Opdat wij door het waarachtig geloof hem hebben mogen zien. Zaligmakend hebben mogen zien. Als een arm en een verloren, goddeloos, doemwaardig zondaar. Dat zal altijd een zien zijn, gemeente, in je onwaardigheid. Maar geen leed zal dat uit je geheugen wissen, als je daar iets van mag leren kennen. En de een ziet er meer van dan de ander, hoor. Er zijn er die zien hem van verre. En er zijn er die zien hem naderbij. Maar het gaat hier echt om dat gelovig zien, geliefde. En kun je dan begrijpen dat wanneer de wachters de bruid uit het oog liet vragen, wat is uw liefste nou meer dan een andere liefste? Dat zij dan gaat zeggen, mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Dat heeft toen Cephas enigszins mogen verstaan. Blank, omdat hij zonder zonde als een lam dat vlekkeloos is geweest. Als een lam ter slachting geleid is. Voor een goddeloze, vuile zondaar. Maar ook rood, vanwege zijn dierbaar bloed. Als de enige losprijs die het in het recht van God echt werkelijk doet, gemeente. Dat is dat zien. Wat is dat een groot voorrecht. Als je daar iets van mocht kennen. Sta er ook naar. Dat je dat in je leven zou mogen leren kennen, geliefden. Nog is die grote herder der schapen aan het werk. Want hij heeft gezegd, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één herder en één kudde. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. Heere, ai zoek uw knecht schoon, hij uw bed en schuld. Zoek ons toch, o Heere, voordat het te laat is. Voordat het voor eeuwig te laat is, Heere. Zoek ons toch in uw genade op. Door middel van uw woord, door middel van de prediking. O Heere, wilt u zich toch in de weg van uw genade aan ons wegschenken. Maar we hebben tegen u gezondigd, o God. En we kunnen het nooit meer goedmaken, nooit meer. Maar Heere, leer ons dat dat ook niet hoeft. We kunnen het niet en we hoeven het niet, o Heere. Het zou nou recht wel moeten, maar we kunnen het niet. Wilt u daarom uw genade toepassen aan onze harten door uw lieve geest? Heb ook moeder dank dat u ons hebt geholpen. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis en geef ons aan een gezegende dienst. Bewaar ons toch voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Ja, Heere, gedenk ons, u weet wat we nodig hebben en hoor ons gebed uit genade om Jezus willen. Amen. Zingen we het eerste vers van 145. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Het eerste van 145. Ontvang de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.